Welkom bij de podcastserie Parels in de Bijbel. In deze serie maken we een reis door de Bijbel. We gaan op zoek naar de betekenis van de verschillende Bijbelboeken, waarbij we met name letten op de boodschap die vanuit de tekst zelf naar voren komt. Op die manier volgen we de rode draad door de hele Bijbel. We letten in deze serie niet alleen op de inhoud van de teksten zelf, maar geholpen door inzichten van Joodse geleerden, ook op de manier waarop de boodschap is vormgegeven. Zowel de ervaren Bijbellezer als degene die de Bijbel nog aan het verkennen zijn, zullen tijdens deze serie tot een beter begrip komen van de boodschap van de Bijbel. In deze podcast staat het boek Jozua centraal. Dit boek beschrijft het begin van de verovering van het beloofde land. De vorige podcast ging over de eerste 5 boeken van de Bijbel, de Torah. De geschiedenis van het volk is begonnen met de roeping van Abraham. En God belooft Abraham 2 dingen, nakomelingen en een land. De geschiedenis van Jozef laat zien hoe God ervoor zorgt dat het volk een periode van hongersdoden overleeft. Maar het gevolg is wel dat ze terechtkomen in Egypte. Dan komt de vervulling van de tweede belofte in zicht, het beloofde land. En God gebruikt de wonderen in Egypte en de wonderen tijdens de tocht door de woestijn om zijn macht te tonen in de verwachting dat men eens en voor altijd zou weten dat er maar één God is. En het volk Israël zou leren voortaan in alles op God te vertrouwen. En nu staat het volk op de grens van het beloofde land en is de tijd aangebroken dat de tweede belofte in vervulling gaat, namelijk het veroveren van het beloofde land. Dat is het onderwerp van het boek Jozua. Om misverstanden te voorkomen is het goed om de verovering van het land Israël in het juiste perspectief te zien. Het is waar dat dit het land is dat God aan Abraham beloofd heeft. Maar de reden voor het veroveren met geweld van dit land zijn de zonden van de 7 volken die er toen woonden. Als God aan Abraham spreekt over de belofte van het beloofde land, dan geeft God aan dat het land pas veroverd zal worden door de 4e generatie na Abraham. Want eerst moet de maat van de ongerechtigheid van de volken die er nu wonen vol zijn. En zo is het gebeurd. De generatie die nu het beloofde land zal binnentrekken is daadwerkelijk de 4e generatie vanaf Abraham. En ze krijgen eenmalig van God de opdracht om het land te veroveren vanwege de ongerechtigheden van de volken die er dan wonen. Met Jozua begint het tweede deel van de Joodse Bijbel, de Tenach. Wat wij het Oude Testament noemen, wordt door de Joden aangeduid als de Tenach. De boeken zijn hetzelfde, maar de volgorde is verschillend. De volgorde van de Bijbelboeken in de Joodse Tenach is dus anders dan in onze Oude Testament. De Tenach bestaat uit 3 delen. Het eerste deel is de Torah. Het tweede deel zijn de profeten en het derde deel de geschriften. Jozua is in deze indeling het eerste boek van de profeten. Opvallend is dat Jozua begint met een verwijzing naar de Torah. En houd je voor alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Wijk daar op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen. In de Tenach begint het derde deel met de psalmen. En ook de psalmen beginnen met een verwijzing naar de Torah. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Op deze manier wordt duidelijk dat de Torah een zeer belangrijke plaats in de Tenach heeft. Zoals bekend is voor de hedendaagse Joden de Torah de kern van de Bijbel en wordt in de synagoge de hele Torah in een cyclus van een jaar gelezen. Dit boek is een duidelijk vervolg op de boeken van de Torah. En om Jozua te begrijpen, moeten we de Torah kennen. Om te beginnen is duidelijk dat degenen die met Jozua het land binnentrekken, niet degenen zijn die uit Egypte zijn gevlucht, maar hun kinderen. En niet Mozes leidt het volk het beloofde land in, maar zijn opvolger Jozua. Hier liggen 2 geschiedenissen uit de Torah aan de grondslag. We zijn eerder in deze podcastserie al de geschiedenis van de verspieders tegengekomen. Kort na de vlucht uit Egypte werden 12 verkenners het beloofde land ingestuurd. Ze kwamen terug onder de indruk van het land. Een land dat inderdaad vruchtbaar is. Maar het land is moeilijk te overwinnen en er wonen reuzen. Slechts 2 verspieders geloven dat God in staat is om het land in bezit te geven. De andere 10 zien het niet zitten. De bevolking jammert, want ook zij zijn ervan overtuigd dat zij het land niet kunnen veroveren. Als straf voor dit gebrek aan vertrouwen zegt God dat het volk het beloofde land niet zal zien. Ze zullen 40 jaar door de woestijn trekken en hun kinderen zullen het beloofde land veroveren. Als Jozua dan uiteindelijk met het volk aan de oever van de Jordaan staat, Dan gaat het dus om een volk dat niet de mensen bevat die de uittocht uit Egypte hebben meegemaakt, maar hun kinderen. We hebben eerder ook al in deze serie de geschiedenis besproken waarin Mozes water uit de rots liet komen in hetzelfde gebied als van waaruit de verspieders waren vertrokken. Het is dan zo'n 38 jaar later als het volk moppert omdat er geen water is. God draagt Mozes dan op om met de staf van Aaron water uit de rots te laten komen, maar Mozes gebruikt zijn eigen staf en zegt dat hij ervoor zal zorgen dat er water komt. Vanwege deze ongehoorzaamheid mag Mozes zelf het beloofde land niet in. En zo is het Jozua, de opvolger van Mozes, die de taak heeft om het volk het beloofde land in te leiden. Kortom, Jozua, de opvolger van Mozes, staat met het volk, de kinderen van degene die de uittocht uit Egypte hebben meegemaakt, aan de oevers van de Jordaan. Het eerste punt waar ik op wil wijzen is dat de manier waarop in het boek Jozua gesproken wordt over Jozua laat zien dat hij de opvolger van Mozes is. Mozes is degene die het volk door de Rietzee heeft geleid, terwijl het boek Jozua begint met de doortocht door de Jordaan onder leiding van Jozua. De uittocht uit Egypte begint met het vieren van het Pesachfeest en zoals we straks nog zullen zien is het eerste dat het volk doet bij het binnentrekken van Israël het vieren van het Pesachfeest. En in de derde plaats wil ik erop wijzen dat zowel Mozes als Jozua een afscheidsrede houden aan het einde van hun leven. En zo zijn er nog wel meer opvallende overeenkomsten. De Bijbel wil zo duidelijk maken dat Jozua daadwerkelijk de opvolger van Mozes is. Wat we hier zien is iets dat we nog wel meer zullen tegenkomen in de Bijbel. Op belangrijke momenten in de geschiedenis van Israël zijn er tweetallen die een vooraanstaande positie hebben. En hier zien we het eerste tweetal, Mozes en Jozua. Later zullen we nog de profeten Elia en Elisa tegenkomen. En met name de evangelist Lucas plaatst Johannes de Doper en Jezus naast elkaar. De eerste geschiedenis waar ik aandacht voor wil vragen is de overtocht van de Jordaan. Onwillekeurig dwingt zich dan de vergelijking op met de doortocht door de Rietzee. Maar des te opvallender is het contrast. Bij de Rietzee was er angst en was slechts een smal pad door het water. Er was een groot wonder van God nodig om het volk te redden. Bij de Jordaan is het volk zelfverzekerd en het water wordt gestopt 25 kilometer stroomopwaarts, zodat er een zeer brede doorgang is. God legt als het ware het land voor het volk open en nodigt ze uit om het in bezit te nemen. De wolkkolom die het volk al die tijd was voorgegaan is afwezig. In de woestijn ging de ark altijd voorop. Nu zien we dat de priesters met de ark als eerste de Jordaan ingaan, maar dan stilstaan in het midden van de Jordaan, terwijl het volk voorbij trekt. Zo zien we dat het volk als eerste het land binnengaat. Dit is meer dan symbolisch. De manier waarop God het volk zal gaan leiden verandert. Het volk zal zijn eigen verantwoordelijkheid moeten gaan nemen. Dit beeld wordt versterkt als we letten op de twee steenhopen die worden opgericht om deze gebeurtenis te blijven gedenken. Wat opvalt is dat God aan Jozua opdraagt een steenhoop op te richten. Maar dat als we goed lezen Jozua in feite twee steenhopen opricht en ook twee verklaringen daarvoor geeft. Er worden 12 stenen opgericht in het midden van de Jordaan, zoals God had bevolen. Maar er worden ook 12 stenen uit de Jordaan gehaald en gebruikt voor een gedenkteken op het land. De 12 stenen op het land zijn herinneringen aan de doortocht door de Jordaan, in symbool van het zelfvertrouwen van Israël aan de vooravond van de verovering van het land. De stenen in de Jordaan, op de plek waar de priesters stonden, zijn daarentegen een symbool van Gods handelen. Zodra het volk aan de overkant van de Jordaan is, zien we twee gebeurtenissen die verwijzen naar de Tora. Het eerste dat we lezen is dat het volk besneden wordt. In de woestijn werden de kinderen na hun geboorte niet besneden. Hoewel er geen reden wordt vermeld, kunnen we ons voorstellen dat de hygiënische omstandigheden in de woestijn de besnijdenis moeilijk maakten. Maar dat betekende wel dat de gehele bevolking nu alsnog besneden moest worden. En dat gebeurt. Vervolgens wordt ook het Pesachfeest gevierd. Dit feest werd ingesteld om de bevrijding van Israël na de 10e plaag te herdenken. Het was de inleiding op de tocht door de woestijn. Nu deze tocht is afgelopen en er een nieuwe periode in de geschiedenis van het volk plaatsvindt, wordt opnieuw het Pesachfeest gevierd. Dit beeld wordt nog versterkt door de mededeling dat het manna stopte en men voor de viering van het Pesachfeest de opbrengst van het land kon gebruiken. De hele periode in de woestijn werd het volk gevoed door het brood uit de hemel, het manna. Nu breekt er een nieuwe periode aan en zal het volk leven van de opbrengst van het land. De eerste stad die veroverd wordt in het beloofde land is Jericho, Deze verovering is de bekendste geschiedenis uit het boek Jozua. Nog voordat het volk Jordaan is overgestoken, stuurt Jozua 2 verspieders naar Jericho. Die overnachten bij Rachel de hoer. Deze Rachel vermeldt dat de bevolking bang is omdat ze weten wat de God van Israël heeft gedaan met de Egyptenaren. Als het volk Jordaan is overgestoken, wordt de stad door God in hun handen gegeven. Ze moeten 6 dagen lang een rondje om de stad lopen en de 7e dag 7 rondjes. En dan stort de stad in, zonder dat de Israëlieten de wapens hoeven te trekken. De tweede stad is Ai. De strijd tegen Ai lukt in eerste instantie niet vanwege een overtreding van 1 van de mensen uit het volk. Het volk moet vluchten voor het leger van Ai. De tweede keer verzint Jozua echter een list. Een klein deel van het leger zit in een hinderlaag achter de stad. De rest zal de strijd aangaan. En zodra het leger de stad uittrekt, zal het op de vlucht slaan en zo alle strijdbare mannen uit de stad lokken. Dan kan het kleine leger uit de hinderlaag komen en de stad overvallen. Cruciaal in dit plan is het moment waarop de mannen uit de hinderlaag moeten komen om de stad in te nemen. Als ze te vroeg gaan, dan wordt de list vroegtijdig ontdekt en zal het mislukken. Als ze echter te laat in actie komen, dan brengen ze de rest van het leger in gevaar. We lezen in Jozua dat het God zelf is die aangeeft wanneer Jozua de spies moet opheffen, als teken voor het leger in de hinderlaag om tevoorschijn te komen. Zo zien we dat God Jozua helpt om een plan ten uitvoer te brengen dat Jozua ogenschijnlijk zelf heeft verzonnen. Vervolgens lezen we over de ceremonie bij de berg Ebal en Kerizim. We hebben daar bij de bespreking van Deuteronomium al bij stilgestaan. Mozes had opgedragen deze ceremonie uit te voeren zodra het volk het land binnengegaan was. Maar eerder dan nu kon niet, omdat eerst voldoende terrein moest zijn veroverd om bij die bergen Ebal en Gerizim te kunnen komen. Als we dan verder lezen over de verovering van de zuidelijke koningen, dan grijpt God 2 keer in. 1 keer door zware hagelstenen en 1 keer door de zon stil te laten staan bij Gibeon. Na de zuidelijke koningen volgen de noordelijke koningen. Als we lezen over de verovering van de noordelijke koningen, dan wordt erkend dat God die koningen in de macht van het volk gaf. Maar voor de rest valt de nadruk sterk op de daden van Jozua. Er zit zelfs een lijn in. We lezen achtereenvolgens: Jozua viel Libna aan en de Heer leverde ook die stad en haar koning aan Israël uit. De Heer gaf Israël Lachish in handen. De Israëlieten sloegen het beleg voor Eglon en vielen haar aan. Ze namen Eglon in 1 dag in. Ze vielen Hebron aan, namen de stad in. Jozua viel Debir aan, nam haar in en veroverde ook de omliggende steden. Het lijkt wel of de rol van God steeds meer op de achtergrond raakt en de overwinningen in toenemende mate worden toegeschreven aan de krijgshaftigheid van Jozua en het volk. Maar dit is niet datgene wat de tekst wil zeggen. Aan het slot van deze veroveringen lezen we: Jozua veroverde de gebieden van al die koningen op 1 veldtocht doordat de Heer, de God van Israël, voor Israël streed. Met andere woorden, of de overwinning het resultaat was van het direct ingrijpen van God, zoals bij Jericho, of dat God gebruik maakte van de leiding van Jozua, zoals bij Eglon, Hebron en Debir, uiteindelijk was het God die streed en het land aan het volk in bezit gaf. Aan het einde van zijn leven vat Jozua het als volgt samen: U hebt zelf kunnen zien wat de Heer uw God met al die volken heeft gedaan. Hij was het immers die voor u streed. Ik heb voor uw stammen door loting het land verdeeld en de volken die ik heb uitgeroeid, van de Jordaan tot aan de Grote Zee in het westen, en eveneens het land van de volken die nog zijn overgebleven. Die zal de Heer uw God zelf voor u uit hun land verdrijven. Dan kunt u het in bezit nemen, zoals hij heeft beloofd. Houdt u daarom strikt aan wat er in het boek met de wet van Mozes geschreven staat, en wijkt daar op geen enkele manier van af. Jozua geeft dus aan dat alle overwinningen het resultaat zijn van Gods hulp en dat de rest van het land dat nog veroverd moet worden ook door Gods hulp in de handen van de Israëlieten zal vallen. Aan het einde van zijn leven maakt Jozua de balans op. God heeft het hele land in bezit van Israël gegeven. De manier waarop God het volk leidt is echter veranderd, van een duidelijk ingrijpen van God tot een situatie waarin Jozua zijn strategisch inzicht gebruikte om de koningen te overwinnen, van een wolkolom, de staf van Mozes en manna, naar een rol waarin God meer verantwoordelijkheid aan de mensen zelf geeft. Je zou kunnen zeggen, naar een meer volwassen geloof. Maar ook toen was God niet minder aanwezig, alleen op een andere manier. En daarom roept Jozua het volk in zijn afscheidsrede dan ook op om te kiezen wie ze willen dienen, de afgoden of de God van Israël. En het volk heeft het begrepen. Ze kiezen ervoor om die God te dienen. Een God die niet meer direct met de machtige hand ingrijpt, maar een God die het volk tot volwassenheid heeft gebracht, waarbij het volk met vallen en opstand zal moeten leren om God te dienen en te volgen. Zoals we in een eerdere uitzending hebben besproken, zijn er twee beschrijvingen van het beloofde land. Een kleine gebied, het zogenaamde kerngebied, en een meer uitgebreider gebied. Als we kijken naar het gebied dat Jozua heeft veroverd, dan omvat dat ongeveer de helft van het kerngebied van het beloofde land, plus een klein deel van het uitgebreidere gebied aan de oostzijde van de Jordaan. Nadat Jozua is overleden, rust op het volk de taak om de rest te veroveren. Jozua heeft geen opvolger. Het volk zit voor het eerst sinds lange tijd zonder een duidelijke leider. En dit brengt ons bij de periode van de richteren, of rechters, zoals ze in sommige vertalingen worden genoemd. Dat is het onderwerp van de volgende podcast in deze serie. Hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Abonneer je op deze podcast, zodat je op de hoogte wordt gehouden van de volgende aflevering. En het wordt zeer op prijs gesteld als je een review achterlaat. Ben je positief over deze podcastserie? Deel hem dan op je sociale media. Als je meer wilt weten over de spreker, bezoek dan de website christenvandaag.nl. Daar vind je ook een contactformulier waarop je je vragen en opmerkingen kwijt kunt.